Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter aanvulling op de weekbrief is er een geboortebericht. Donderdag 9 november jongstleden werd bij Bouke en Marijke Klee Hardeman, de Ochterse Steeg 36, een zoon, Wilbert Jan, geboren. Zijn roepnaam is Jesse. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 14, vers 2. De grote God, die het recht verdedigt, sloeg van zijn hemelse troon zijn ogen naar beneden op Adams kroost. En ook vers 3. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouwloos afgeweken. Het tweede en derde vers van Psalm 14. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de langste psalm van ons psalmboek, psalm 119, de versen 1 en 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heere wet betrachten, en ook het tweede, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft. 1 en 2 van psalm 119. Op toonhoogte 100 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Jezus leven van mijn leven. En ook de overige drie coupletten. Op toonhoogte 100. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, ook in dit avonduur brengt u ons weer samen in de kerk rondom de Open Bijbel, samen met wie thuis meeluistert en verbonden is met deze dienst, omdat men of aan huis gebonden is of vanwege hoge ouderdom niet meer in staat ter kerke te komen, of vanwege ziekte of anderszins. En we danken u dat ook vanavond weer uw woord mag opengaan. Uw woord aan het woord laten komen. Ja, uzelf in feite aan het woord laten komen. Omdat u niet bent zoals de afgoden die weliswaar een mond hebben, maar ze kunnen er niet mee spreken. Oren aan hun hoofd, maar ze kunnen er ook niet mee horen. We danken u dat u de God bent die leeft. Die spreekt en die hoort. Die hoort en die spreekt. En die ons kent en doorgrondt van top tot teen totaal. We bidden u, wil ons nabij zijn. En dat niet omdat wij dat verdiend hebben of het zo goed doen. Integendeel. En daar willen we het ook vanavond over hebben met elkaar. Schenk ons daarom ook de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt en wijdt in de dingen van uw woord. En dat we van daaruit ook weer huiswaarts kunnen gaan. Misschien wel met een enorm stuk huiswerk. Om in de voor ons liggende tijd mee bezig te zijn. Heere God, we bidden u, laat uw woord helder mogen zijn. En dat we en in ons spreken en in ons luisteren, in ons orgelspel en zingen, op u zijn aangewezen. En we ons afhankelijk weten van u, die rijke God, die telkens weer op ons toetreedt en ons uw woord voorhoudt, doet verkondigen. Heere, neem zo een ieder onzer in uw hoede. Dan zijn we wel geborgen. En zegen ons om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We willen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel lezen en wel uit de eerste Johannesbrief en daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 10 verzen. 1 Johannes 3, de verzen 1 tot en met 10. En in 1 Johannes 3, daar schrijft ons de apostel: zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen, en zonde is er niet in hem. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen vanavond in het bijzonder het begin van vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we opnieuw uit op toonhoogte. En nu nummer 111, een paaslied, een lied dat het nieuwe leven inluidt. En daar gaat het in feite om, als het gaat over zondigen en niet zondigen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, op uw woord, o leven van ons leven, in uw hoede zijn we wel geborgen. Op toonhoogte 111. Gemeente des Heren, eigenlijk weet ik niet goed hoe ik het uit moet spreken. De naam van die website waar je een beoordeling kunt geven over campings en appartementen en hotels. En dan komt daar weer een gemiddeld cijfer uit rollen. Je schrijft het Z-O-O-V-E-R. Nou, zeg het maar, is het zover? Of zoever? Of is het zo over? Maar goed, dat is maar een naam. Eigenlijk gaat het me even om de cijfertjes die dan gegeven worden. Dat is heel persoonlijk en vaak ook een momentopname. Hoe je je vakantieverblijf aantrof. Was het schoon? Was het personeel, was dat vriendelijk voor je? Is zo'n vakantiebestemming voor herhaling vatbaar en zou je het aanraden aan kennissen, familie of vrienden? Hoe waardeer je het hotel, het eten, drinken, beddengoed? En de herrie van de lift 's nachts telt allemaal mee, noem maar op. En nou zijn wij mensen eigenlijk best wel goed in het waarderen. Dat is een voldoende. Of een onvoldoende. Twijfelachtig. En je kunt zo'n vakantiebestemming natuurlijk op een gigantische manier ophemelen door hyperpositief daarover te doen. Of je kunt het juist naar de andere kant toe, en dat tref je ook vaak genoeg aan, kunt gaan afkraken. Zodat het jaren later nog kraakt. Voldoende, onvoldoende. Ergens tussen de 1 en de 10. En dan valt het me op dat er bij die vakantiebestemmingen helemaal niet zoveel tienen zijn. Er is altijd wel wat op te merken, er is altijd wel wat op af te dingen. Maar nou een stukje dichterbij. Hoe zie je jezelf? En u, zichzelf. En ik, mezelf. Hoe waarderen we onszelf? Op diezelfde schaal, voor het gemak maar, van 1 tot 10. Ja, dat is een lastige. Want waar kijk je daarnaar? Waar let je op? Kijk ik alleen maar naar mijn uiterlijk? Of ook naar mijn innerlijk? Mijn relaties en het onderhouden daarvan? Mijn relatie tot God? Er zijn nogal wat mogelijkheden om mensen, en daar horen we allemaal bij, om mensen te beoordelen. Je weet wat Engelsen zeggen. Nobody is perfect. Er is niemand perfect. Er is niemand volmaakt. En dat klopt. Want dan is het net alsof je de apostel Paulus hoort. Wanneer hij zegt en wanneer hij schrijft aan de gemeente van Rome in Romeinen 3... Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Paulus was niet de eerste die dat opgevallen was en die dat opmerkte. David zegt het ook en we hebben het gezongen. Psalm 14. Beetje onbekende melodie. En die psalm die staat 2 keer in het psalmboek. Psalm 53. Zegt hij hetzelfde. Er is niemand die goed doet. Nobody is perfect. Maar wat hebben we dan net gelezen? Daar in dat derde hoofdstuk van de eerste Johannesbrief. 9e vers. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Zo. Dat is perfect. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dan ben je klaar met alle gebrokenheid, gebrekkigheid en met elk gebrek. Dan ben je dus blijkbaar wel iemand die goed doet. Tof. Gaaf. Niks op aan te merken. Toch nog één die goed doet, gelukkig. Nou, dat is zeker. En toch snap ik het dan niet, hè? Ik snap het niet als ik dat lees. Gewoon als je Paulus leest daar in Romeinen 3... en je legt dat gedeelte uit de Bijbel dan naast wat we net lazen uit 1 Johannes 3... Niemand die goed doet, geen één. En ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Nou, hoe zie je jezelf? Nogmaals die vraag. Waar delen we onszelf bij in? Staat ook bij de vragen die u mee naar huis mag nemen. Waar schaar je je onder? Onder die uitspraak van Paulus? Of bij die van Johannes? Heel vaak, dan hoor je ook vandaag de dag, dat mensen zeggen, ik ben geen mens van uiterste. Ik ben geen één en ik ben ook geen tien. Ik zit daar ergens zo'n beetje tussenin. Ja, dat is mooi. Dat is makkelijk. Misschien ook wel mooi makkelijk. Maar als je zo'n mens bent, hè, van halverwege, van ergens tussenin. Ja, begrijp je dan Romeinen 3 wel of begrijp je dan 1 Johannes 3 wel? De wil kan er wel zijn. Hè, en de theorie en dat je weet hoe het in elkaar steekt en hoe het hoort en hoe het zou moeten. En die ken je op je duimpje. Maar de praktijk, als je die niet in de vingers hebt. Diezelfde apostel Paulus die schrijft, als het ware als een soort verzuchting, weer in de Romeinenbrief 7e hoofdstuk, ik ontdek dus deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade dicht bij mij is. Dus Johannes, waar blijf je nou? Met je uitspraak, met dit te schrijven, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Perfect. Hoe perfect kun je zijn? Hoe perfect moet je zijn? Hoe perfect ben je? Hoe doe je het goed? Hoe doe je het nog beter? En hoe doe je het best? Ga er maar aan staan. Als we met elkaar deze dingen overdenken, dan moet je ze altijd weer lezen en zien in het licht van het geloof. Door de band die mij bindt met Jezus Christus, die stierf aan het kruis op Golgotha, niet vanwege zijn zonde of zijn overtredingen, maar vanwege de onze, de mijne, en die in een graf gelegd werd om na 3 dagen daar ook weer uit op te staan. Deze dingen moet je zien in het licht daarvan dat God je heeft lief gehad in Jezus Christus als eerste. Als je dat loslaat, dan wordt je leven zo makkelijk een wedstrijd, hè? Van ik doe het toch beter dan jij. Ik sta hoger op een bepaalde trap van 1 tot 10. En uiteindelijk voert dan je eigen ik de boventoon. Kijk mij nou toch. Bedoelt de Bijbel eigenlijk wel perfectionisme. Weet wel dat het geloof in Jezus Christus ook vraagt daden van geloof. Daden van bekering. Oké, het geloof als een geschenk van God vraagt om dingen die we doen, zaken die we zeggen, waar dat uit blijkt dat ik die band met Jezus Christus heb in het geloof. Maar dan dus niet in de zin van, Heere God, dank u voor het geloof. En nou ben ik dus aan de beurt. En nou moet ik dat dus waarmaken. Nu ga ik van start. Nee. Denk bijvoorbeeld maar aan Psalm 1. Een boom die verworteld staat in goede aarde en aan een vruchtbare stroom, die is altijd groen. Brengt vruchten voort. En vanuit die verworteling, vanuit die verbondenheid, gevoed worden door, om zo te zeggen, komen er de vruchten, de daden, de werken. Nooit los van. Bij de gave, het geschenk van het geloof, hoort ook de opgave van, ik mag het tonen, laten horen, laten zien, in woorden, in werken. En misschien wel eens gemerkt, dan struikel je nog vaak genoeg. En dan blijkt telkens toch weer, nobody is perfect, niemand is volmaakt. Ja, dan alleen Jezus Christus. En moeten we nu hem proberen te evenaren? Moeten we nu een wedstrijd met hem aangaan? Telkens weer moet ik vragen, o God, vergeef me mijn overtreden. Vergeef ons onze schulden, want ik blijk geen perfect iemand te zijn. Als je zomaar wat mensen uit de Bijbel in gedachten neemt, dan loopt er geen één tussen. Dan wordt er geen één man of vrouw getekend die voor 100% in Gods ogen een geslaagd figuur is. Ik moet hem tenminste nog vinden. Maar gaan we dan ook terugredeneren en zeggen dat die tekstwoorden uit 1 Johannes 3 vers 9 maar beter niet opgeschreven hadden kunnen worden. Want waar slaat dit op? Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. En dan gaan we het omdraaien. Wie dus wel zondigt, is die niet uit God geboren? Nou, dan is dus niemand uit God geboren. Weet u waar het hem op vast zit? Het zit hem daarop vast dat deze tekstwoorden in een grote verband staan. En als je let op dat woord dat daar wordt gebruikt voor doet de zonde niet, dat staat daar in de tegenwoordige tijd opgeschreven, dat heeft dan eigenlijk de betekenis in zich van die gaat maar niet door met continu te zondigen. Ononderbroken te zondigen. Dat je net doet alsof er niks gebeurd is. Alsof je Jezus Christus niet kent. Het kan niet bestaan wie Jezus Christus kent, dat hij nog langer leeft zoals hij geleefd heeft. Zoals je gewend was. Uit God geboren te zijn, dat betekent dus niet dat de strijd tussen vlees en geest, om zo te zeggen met woorden van Paulus, dat die dan voorbij is. Dat we die te boven zijn. Uit God geboren zijn, een nieuw leven begonnen, omdat Jezus Christus leeft, is geen leven dat zomaar automatisch glansrijk de hemel inschuift. Is geen hoogdravend halleluja bestaan. Kom ik weer terug bij Paulus, die schrijft daar een aantal keer ook over. Je wordt vernieuwd in de geest van je denken. In Efeze 4 schrijft hij daarover als een proces dat zich voltrekt. En in Colossense 3 staat zo'nzelfde soort opmerking. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Er vindt een vernieuwingsproces plaats. Je bent niet, om zo te zeggen, in één keer keurig netjes vlat geschuurd en gelikt en gelakt. Alsof je een standbeeld was. En daar sta je dan. Nee, er wordt aan je gevormd. Je wordt hervormd. Iedere keer weer opnieuw. En je blijft bijleren en bijsturen. Ik heb zitten denken naar een voorbeeld. Ik ben daar naar op zoek geweest. Maar dat is best lastig. En ik kwam uit bij zoiets als van, ja, je bent geslaagd voor je rijbewijs. En je hebt dat pasje in je binnenzak. En nu rij je dus volgens de regels. Mag verwacht worden. Je rijdt niet tegen de regels. Maar je rijbewijs is geen pasje van. Het kan niet meer stuk. Ik maak nooit meer fouten. Doet de zonde niet. Je kunt met je rijbewijs op zak best nog eens een keer een stoeprandje meepikken. Of moeite hebben met inparkeren. Of vergeten zijn dat hij van rechts voorrang had. Uit God geboren zijn, in het nieuwe leven gesteld zijn, betekent ook, we zijn er nog niet. Maar wel, laat Christus de maatstaf zijn in je leven. En de krachtbron, de voedingsbron van je bestaan. En wie toch maar doorzondigt alsof er niets gebeurd is, wie toch maar doet alsof zijn neus bloedt, en dan is Johannes heel scherp, die behoort bij hem die van het begin af aan de wereld in het verderf heeft willen storten. De duivel. Satan. Aan Gods reddende handelen in Jezus Christus heeft Satan part nog deel. De Zoon van God die kwam immers om de werken van de duivel te verbreken. In het leven van wie uit God geboren is. Gods kinderen, zo gezegd, en daar lazen we ook van. Daarin wordt het nieuwe bestaan dat Christus aan het licht heeft gebracht, door de geest gerealiseerd. Gerealiseerd. Steeds meer werkelijkheid. En ruimte voor de zonde komt er steeds minder. Gods zaad blijft in hen. Dat gaat ontkiemen. Er komen vruchten. Heel sterk zegt de apostel het hier, Johannes. Hij kan niet zondigen. En daarbij is het dan beslist niet zijn bedoeling een leven zonder zonde perfectionisme aan te leren. Want dan schrijft hij dingen die hij net even tevoren anders opschreef. Het eerste hoofdstuk van de Johannesbrief staat ook zijn hele relaas over de zonde opgeschreven. En dan ontkent hij dat ook met zoveel woorden. Hij zegt, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, ja, dan misleiden we onszelf. De waarheid is niet in ons. als we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar. En de waarheid is in ons niet. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als er toch iemand gezondigd heeft, want Johannes die kent zijn papa immers, als er toch iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Tegenover een hoogmoedige houding van zeggen, ik zondig niet, ik doe dat niet, ik doe daar niet aan mee. Het ontkennen zondig te zijn, benadrukt Johannes de blijvende betekenis van Jezus Christus. Zonder hem kun je niet. Zijn verzoenend sterven. Geweldig, als dat het rustpunt is van je hart, van je leven, van je doen en van je laten. En wat doet Johannes dus hier in dat derde hoofdstuk? Hij zet de dingen heel erg zwart-wit neer. Als uiterste. En dat was wel nodig ook, want in zijn tijd, in zijn dagen, heeft hij te maken met mensen, met dwaalgeesten, verleiders, die beweerden dat ze, oh zeker wel, christen waren, maar die tegelijkertijd zeiden van, ach, het komt er niet zozeer op neer hoe je leeft. Dat doet er niet toe. Het waren mensen die de gnostiek aanhingen. Joh, het gaat om de redding van je ziel, maar hoe je met je lichaam leeft, maakt niet uit. Is niet belangrijk. Dat beweerden zij. Kun je dus doen en laten wat je wilt. Die mensen doen de zonde, leven in wetteloosheid, zegt hij in vers 4. En ze leven permanent in de wetteloosheid, in het overtreden van Gods geboden. En ondertussen genieten ze daar ook nog van. Als een vis in het water, zo voelen ze zich. De zonde is hun levenselement. Hoe komt dat dan? Nou, omdat ze het leven uit God, het vernieuwende werk van de Heilige Geest, Christus en zijn kruis en zijn opstanding niet kennen, niet erkennen. Ze worden in feite alleen maar geïnspireerd door de duivel. En ze worden dan ook in vers 10 kinderen van de duivel genoemd. En tegenover die categorie mensen staan degenen die uit God geboren zijn. En van hen zei Johannes in vers 6 al dat ze niet zondigen. En dan gebruikt hij weer datzelfde werkwoord en weer diezelfde constructie. Die gaan maar niet door, doelbewust, onbetrokken. Nee, die weten dat zondigen niet goedkoop is, omdat ze beseffen wat het Jezus Christus gekost heeft. Zijn leven, zijn sterven, het kruis. Johannes wil dus eigenlijk zeggen van ja, je kunt als kind van God echt nog wel in zonde vallen. Kun je ook weer terugvinden bij diverse personen uit de Bijbel die we zo hoog hebben staan. David, een man naar Gods hart. En dan komt die kwestie met Bathsheba bijvoorbeeld. In zonde vallen. Iedere gelovige die weet daarvan. En wil daarom ook des te meer op zijn, op haar hoede zijn. Want je kunt maar niet doorgaan met zondigen. Johannes die benadrukt dus tegenover een even hoogmoedig bagatelliseren van de zonde, dat het onmogelijk is dat je Jezus' paasoverwinning En daar hebben we van gezongen. Daarom in ons leven zonder effect zou kunnen zijn. Dat neem je altijd weer mee. Ook in november leven we met Pasen in de rug. En dat tekent je bestaan. Dan leef je daaruit en je leeft daaruit op. Het nog niet gekomen zijn van de voleinding, waar Johannes ook over schrijft in het derde hoofdstuk van zijn eerste brief. Hij grijpt als het ware vooruit. We zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn, ja, dat is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Nog niet, maar toch. Nog niet, en toch. Nog niet, toch al. Dat wil Johannes onderstrepen. En wat dat betreft leef je als christen altijd weer in een spanningsveld. Te weten, maar het dan ook te doen. En dan jezelf tegen te komen. We begonnen met zover, zoever. Welk cijfer wordt het? En dan moet je niet naar jezelf kijken. Maar naar Jezus Christus. Als die overste leidsman en de voleinder van het geloof. Johannes die tekent erbij aan dat kinderen van God en kinderen van de duivel, die zijn duidelijk te onderscheiden. Ook al ben je als kind van God niet nog zonder zonde. Je hebt wel de roeping. Doe geen zonde. Ik kom hem tegen. In de tempel. Jezus Christus. Er staat een vrouw bij hem. Ze is opgepakt. Overspel. Dat betekent, ze moet gedood worden. En nog wel door steniging ook. En Jezus die stemt daarmee in. Alleen hij zegt, wie zonder zonde is, die mag beginnen. Gooi maar. En dan wordt het stil. En dan blijft het stil. Er wordt niet gegooid. Er wordt gegaan. Vertrokken. En zo wordt ook die mevrouw naar huis gestuurd. Door degene die de eerste steen had mogen gooien. Wat hij zei, wat hij vroeg. Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En ontloop die opdracht die Jezus daar dan geeft aan ons net zo goed. Zondig niet meer. Ontloop die opdracht niet met te zeggen van ach, dat lukt me toch niet. Bij Christus moet je zijn. En blijven. Amen. We gaan zingen van Psalm 19, de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoofdvaardij. We zingen de laatste twee versen van Psalm 19. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u voor uw bemoeienis met ons mensen hier op aarde. Gewoon al uit het feit dat we ongestoord onder het geklank van uw woord mochten zitten vanavond of thuis bij de kerkradio om te horen. Maar ook, en dat is niet gewoon, vanuit het feit dat u uw zoon hebt gezonden naar deze wereld. U hebt hem opgeofferd. Op een gruwelijke manier, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Heere God, dat mag ons dankbaar stemmen. Wat u gedaan hebt voor deze wereld, dat mag ook ons leven veranderen. In een totaal ander licht zetten. En uit de duisternis tevoorschijn roepen. Zo dat we de zonde niet meer doen. Maar niet doorgaan. Om op ons eigen houtje de dingen te regelen, te denken, te doen, te zeggen. En maar aan het kruishout van Jezus Christus voorbij te lopen. Dat kan niet bestaan. Dat is geen bestaan. Dat is uit de boze. Heere God, we bidden van u, leid ons door uw geest en door uw woord achter hem aan die voorop gaat. In wiens licht te leven is, echt leven. We bidden u of u ons nabij wil zijn, ook als we deze plaats weer verlaten. Of thuis de knop van de radio weer uitzetten. En voor de verdere week die voor ons ligt, neem ons in uw hoede en wil ons tot een God zijn van nabij. Op wie we mogen leunen, steunen, van wie we hoog mogen opgeven, voor wie we een goed woord mogen doen. En ook goed over u sprekend anderen jaloers maken. Heere God, we bidden van u, laat ons waakzaam zijn voor de boze en al zijn pogingen om ons bij uw zoon vandaan te houden. Wilt u daarom krachtig werken, zodat u de lof, de eer en de aanbidding ontvangt. U bent het waard. En dan is het wonder des te groter dat u niet eens eentjes, maar nullen volmaakt maakt. Lijkend op de Heere Jezus Christus. Onbegrijpelijk, maar wel waar. Heere, draag ons met uw eeuwige armen onder ons. Behoed en bewaar ons op al onze wegen. Gedenk ook degene die ziek zijn, wier namen we nog niet noemden. We denken aan meneer Adriaan van Merkenstein, die in het ziekenhuis werd opgenomen. En ook aan mevrouw Daatje van Vliet uit Elim, die werd opgenomen in het ziekenhuis en behandeld. Geef uw trouwe zorg ook in hun leven op te merken. En dat u een God bent die draagt. Zorg voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren. In de provincie of in de woonplaats of in het land. En geef dat dat ook mag geschieden in afhankelijkheid, onder uw zegen. We bidden u voor uw volk Israël. Geef ook daar de stem van uw zoon te verstaan. Hoe langer hoe meer, hoe langer hoe duidelijker. En dat ook hij wordt geëerbiedigd, aanbeden en beleden. We dragen zo heel het wel en wee in de wereld aan u op. Daar waar honger is en oorlog, vervolging en nood, doodslag en misdaad. Het doet ons verlangen naar de komst van uw koninkrijk, waarvan wij niet weten hoe lang het nog duurt. U weet het. En in het vertrouwen op u laten we dat aan u over. Maar we vragen het wel, kom haastig, Heer Jezus, kom spoedig. En dat uit genade alleen, in zijn naam, onverdiend. Amen. Wij geven nu onze liefdegave in de dienst van de offeranden. De eerste rondgang voor het binnenlands diaconaat. De tweede rondgang voor het werk van de broederskerk rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De zendingsbussen voor het werk van zending buiten Nederland vragen ook uw aandacht. Ze hangen bij de uitgangen. Alles van harte aanbevolen in uw milddadigheid. Wij zingen nog uit Psalm 103 en wel de versen 9 en 11. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En ook het 11e. Loof, loof de Heer, gij zijn een legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. 9 en 11 van Psalm 103. Ga nu heen in vrede, onder Gods zegen, om die zegen ook weer verder te brengen dan uzelf. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.